Daar gaan we dus inderdaad naartoe, naar Openbaring 12. Het schijnt uitgelekt te zijn, heb ik gemerkt. Openbaring 12. Ik hoop dat niet uitgebreid te bespreken. Om de reden dat ik dat vorig jaar ook al gedaan heb aan dezezelfde plaats. Maar ja, onze onderwerpen overlappen elkaar een beetje. Maar ik wilde wel met u doorheen, omdat er uitdrukkelijk gesproken wordt. In ieder geval over de opname van de gemeente. En dan toch ook nog over het een en ander betreffende de tijdrekening, de chronologie. In verband met de profetieën. En daar krijgen we dus alle dagen vragen over. Maar goed, Openbaring 12, vanaf vers 1. Waar staat: en er werd een groot teken gezien in de hemel, namelijk een vrouw bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. En ze was zwanger en riep, barensnood hebbende en zijnde in pijn om te baren. En er werd een ander teken gezien in de hemel, en ziet, er was een grote rode draak hebbende 7 hoofden en 10 hoornen, en op zijn hoofden 7 koninklijke hoeden. En zijn staart trok het derde deel der sterren des hemels en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden wanneer zij het zou gebaard hebben. En zij baarde een mannelijke zoon die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede, en haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. En de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zijn plaats had haar van God bereid, opdat zij haar al daar zouden voeden, 1260 dagen. Tot zover. Voorlopig. Een groot teken werd er gezien in de hemel, zegt vers 1. Dat wil zeggen dat het een teken is, en dat houdt uiteraard in dat dat wat hier gezien wordt niet een film of een plaatje is van de realiteit, maar integendeel, het is een symbolische uitbeelding van de realiteit. Het is een teken en wij dienen dus te vragen naar de betekenis daarvan. En als hier dus een vrouw gezien wordt, bekleed met de zon en de maan was onder haar voet en op haar hoofd een kroon van 12 sterren, was dat uitdrukkelijk niet Maria. Nee, dat is een Rooms-Katholieke verklaring van dit schriftgedeelte. Die is er in elk geval niet. Andere verklaring is dat het de kerk zou zijn. Dat verbeelden velen zich, die denken namelijk dat de kerk de mannelijke zoon, namelijk de Christus, zou moeten voortbrengen. En dat is een protestantse verklaring. Over het algemeen. Merkwaardige wijze. He? Want het is natuurlijk andersom. De kerk brengt niet de Christus voort. De Christus zelf heeft de gemeente gebouwd en voortgebracht. En zegt dat ook. He? Dus je kunt die dingen in ieder geval niet omdraaien. Wat die vrouw dan wel is. Wel is heel gemakkelijk. Omdat namelijk de hele Bijbel door. De vrouw in elk geval. En onder andere. Maar in elk geval. Een type is van Israël. Een volk. Volk Israël, wat als vrouw gezien wordt, omdat het verbonden was met de levende man, namelijk met Jehovah zelf. En dat de Heere inderdaad de man is van Israël, in de zin van echtgenoot, dat staat verscheidene malen in het Oude Testament. En dat de wet in feite niet anders was dan de huwelijkssluiting, althans de komst van de wet was de huwelijkssluiting. En het leven onder de wet was immers niks anders dan de huwelijkssituatie van de Heer en Israël. Dat is een heel eenvoudige Bijbelse gedachte, ontleend aan het Oude Testament, waarbij Israël dus inderdaad wordt voorgesteld als de vrouw van Jehovah. En daar is hier niks in veranderd. Die vrouw is nog steeds, net als altijd in wat typologie betreft, altijd een beeld van Israël. Mocht dat nog niet duidelijk genoeg zijn, omdat bijvoorbeeld de vrouw in breder verband zelfs ook een uitbeelding kan zijn, dikwijls is dus, van de hele schepping. Wel, mocht dat dus niet duidelijk zijn, dan staat het er gewoon achter, want er staat: ze was bekleed met de zon en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. Dat het haar snoezig stond, dat zal ons niet interesseren. Hè? Nee, daar gaat het niet om. Deze attributen namelijk van zon, maan en 12 sterren zijn bekende attributen, omdat ze ook al eerder in een symbolische vorm, in een visioen namelijk, beter nog in een droom gezien werden. En dat was in de bekende droom van Jozef, waarbij zon en 12 sterren, zon, maan en 12 sterren gezien werden. En waarbij zon meer duidelijk was, wordt niet eens uitgelegd. Dus vanzelfsprekend voor iedereen dat dat een uitbeelding is van de familie van Jacob en dus in het algemeen van Israël. Dat wil zeggen dat deze attributen deze vrouw inderdaad maken tot een type van Israël. Duidelijk herkenbaar, daar kan eigenlijk helemaal niet over gediscussieerd worden, behalve uit onwetendheid. Zo zeg ik het nu maar. En dat is niet omdat ik daar minachtend over doe of zo, over andere verklaringen. Maar gewoon omdat ik nou de tijd niet wil nemen om dat allemaal te laten zien. Dat kan trouwens niet, want anders kom je door openbaring natuurlijk helemaal nooit heen. Hè? Als je bij het bespreken van openbaring eerst al die dingen die in alle voorgaande bladzijden van de Bijbel genoemd zijn, nog eerst moet gaan toelichten, kunnen we beter gewoon vooraan beginnen. Ik bedoel, dat gaat zo niet. Hè? Dus ik moet het wel wat op deze manier doen, wat op deze snelle wijze. Dus er werd gezien, een vrouw bekleed met de zon en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. In het algemeen is dat dus een uitbeelding van Israël als de vrouw die getrouwd was met de man, met Jehovah zelf. En inderdaad, dat blijkt ook uit vers 2, zij was zwanger. Want dat was ook het doel van het huwelijk uiteraard. Nou ja, het is wat ouderwet, maar niettemin, dat was het doel van het huwelijk, dat er voortgebracht zou worden. En dat gebeurt ook. Zij was zwanger en riep, schreeuwde, zeg maar, want dat is de gedachte. Zij was zwanger en riep, barensnood hebbende, namelijk, er staat en, maar dat moet voor iedereen duidelijk zijn dat het namelijk betekent. Namelijk, zijnde in pijn om te baren. Maar voordat dat verder beschreven wordt, wordt er iets anders gezien. Een ander teken staat er, een andere figuur, namelijk een grote rode draak hebben de 7 hoofden en 10 hoornen en op zijn hoofden 7 koninklijke hoeden. Wie die draak is, mag hier ook al niet twijfelachtig zijn. Die draak is namelijk een uitbeelding van het laatste grote heidense wereldrijk, in elk geval. En de attributen die genoemd worden, de 7 hoofden en de 10 hoornen en die 7 kronen enzovoorts, zijn allemaal verwijzingen naar de wereldrijken zoals die in de loop der geschiedenis geweest zijn. De wereldrijken namelijk die hun voltooiing en ook een climax vinden in dat laatste wereldrijk waarvan dit beeld, dit beest, deze draak als geheel een uitbeelding is. En ik zei even beest, maar dat komt omdat dezezelfde draak in het volgende hoofdstuk in Openbaring 13 inderdaad beschreven wordt als een beest. Nou, dat is ook al geen tegenstrijdigheid, dus daar hoef ik dan verder ook nog niet op in te gaan. Maar in elk geval is het zo dat deze grote rode draak met 7 hoofden en 10 hoornen uiteindelijk de uitbeelding is van het grote laatste wereldrijk, maar meer in de breedte van de wereldrijken in het algemeen, die rijken, die koninkrijken der aarde, die in de praktijk inderdaad geregeerd worden door de grote tegenstander, de Satanas, de grote draak uit vers 9, namelijk, kortom, door Satan zelf. Want hoe dan ook, het is mooi te zingen, he's got the whole world in his hands. Dat zingen we tegenwoordig niet meer, geloof ik. Maar dat is nog maar te bezien of dat ook inderdaad waar is. He? Dat God de hele wereld in zijn hand houdt. Ik zeg meteen, dat is waar, want ik wil niet altijd in de contramine zijn, weet je wel. Ik zeg meteen, dat is waar, maar het is natuurlijk wel de vraag hoe je het bedoelt. Maar als men denkt dat God de wereld regeert, dan houdt men er wat vreemde gedachten op na, moet ik zeggen. In de eerste plaats natuurlijk onbijbelse gedachten. In de tweede plaats geeft het weinig blijk van enige realiteitszin. Dat is nog net een van die dingen waarvoor je niet eens een Bijbel nodig hebt om te weten dat het zo is. Dat namelijk niet God de wereld regeert. Daar kun je inderdaad gewoon met de krant ook af. Maar goed, maar niettemin staat het in de Bijbel, hè. De God deze eeuw, de overste deze wereld, of hoe je maar heten mag, is inderdaad de grote tegenstander Satan zelf, of zoals hij genoemd wordt in vers 9, de grote draak, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt Satanas, of welke genaamd wordt duivel en Satanas. Degene namelijk die de gehele wereld verleidt. En dat werk, die bezigheid van de tegenstander, van Satan, komt inderdaad tot een climax in de laatste dagen, wanneer het laatste grote wereldrijk zal ontstaan voor de wederkomst van Christus. En eigenlijk gebeurt het in de dagen van de wederkomst van Christus. Want zo is het eigenlijk, hè. Maar goed, daar hebben wij het nog wel over. Zodat in dit visioen, deze twee tegenover elkaar staan. Aan de ene kant vinden wij Israël, een leidend Israël, dat In barensnood is, in pijn is om te baren, en die een mannelijke zoon zou voortbrengen. Aan de andere kant zien wij de tegenstander van deze vrouw en van deze mannelijke zoon trouwens ook. En dat is eigenlijk de duivel zelf, maar de duivel dan inclusief het hele tegenwoordige samenstel van dingen. Die uitdrukking heb ik laatst eens ergens gehoord. Maar goed, hè? De tegenwoordige wereld, de wereld waarin wij leven. Die twee staan tegenover elkaar. Aan de ene kant de wereld en het wereldsysteem, om het dan maar zo te zeggen. En aan de andere kant Gods werk tot roeping van zijn Messias en zijn koning. Want daar gaat het uiteindelijk over. Hoe dan ook, ik lees maar gewoon door. Er staat vers 4. En zijn staat trok het derde deel der sterren des hemels en wierp die op de aarde. Wat dat betekent staat in Daniel 8, maar dat ga ik nou niet bespreken. Dus ik ga gewoon verder. Want dit is niet letterlijk. Want als dit letterlijke sterren zouden zijn die van de hemel op de aarde vallen, wat overigens best zou kunnen, want ik geloof dat sterren op de aarde kunnen vallen, ook letterlijk, daar heb ik heus geen moeite mee. Maar als dit letterlijk zo zou zijn, dan zou er ook letterlijk ergens in de hemel een draak moeten zijn. En dat is niet het geval, omdat een draak puur een symbolisch wezen is. Dat is een wezen wat niet echt bestaat, maar het is een symbolische uitbeelding van bepaalde beginselen. Dat is een draak. Kennen wij nog meer zulke figuren? Jawel, een Sphinx bijvoorbeeld bestaat ook niet echt, heeft ook nooit echt bestaan. Maar Sphinx is puur symbolisch, dus de uitbeelding van bepaalde zaken. En om het even goed te zeggen, een Sphinx, dat is een wezen wat gevormd wordt door twee andere wezens die samen één figuur vormen. Weet u wel, een Centaurus bijvoorbeeld is half mens en half paard. En de Sphinx, de grote Sphinx bij de piramide van Cheops, de grote piramide in Egypte, is half maagd, moet ik eigenlijk zeggen. Half maagd en half leeuw, twee aan elkaar enzovoorts. Dat heeft ook een bijzondere betekenis. Maar in het algemeen is zo'n wezen, zo'n Sphinx, die samengesteld is uit twee verschillende naturen, eigenlijk gewoon altijd de eeuwen door de uitbeelding van Christus, die zowel God is als mens. Daarmee bestaat er geen Sphinx, maar de Sphinx als symbolische voorstelling is een uitbeelding van iemand die natuurlijk wel degelijk bestaat. En daar gaat het maar om. Dat is met een draak ook zo. Het woord draak schijnt afgeleid te zijn van het, afgeleid, niet vertaald, afgeleid te zijn van het Hebreeuwse darak. En dat betekent vertreden als werkwoord. Of de vertreder als zelfstandig naamwoord. En dat is natuurlijk een goede typering van de Satan die inderdaad de dingen vertrapt. Vertreedt dus. Hè? Nou goed, daar hoef ik verder ook niks over te zeggen. Dat is de betekenis van het begrip draak. En er is geen echte draak in de hemel, en dus gaat het hier ook niet echte sterren. Gaat het ook niet om echte sterren van de hemel. Het gaat om andere dingen. Andere zaken die door die sterren worden voorgesteld en die vernederd zouden worden door de Satan. Nou, hoe dan ook, ik lees maar even verder. Er staat in vers, tweede helft van vers 4. En de draak stond voor, of zeg maar tegenover, want daar komt het op neer. De draak stond voor de vrouw die baren zou, en wel opdat hij haar kind zou verslinden wanneer zij het zou gebaard hebben. Zodat de draak zich niet rechtstreeks keert tegen de vrouw, althans afhankelijk niet. Hij keert zich primair tegen die mannelijke zoon, die volgens vers 5 uit deze vrouw zou geboren worden. Al moet gezegd worden dat als later blijkt dat hij die mannelijke zoon niet te pakken krijgt, dan vergrimt de draak wel degelijk op de vrouw. Uit nijd zal ik maar zeggen. Uit boosheid, want die mannelijke zoon kan hij niet te pakken krijgen. Die is ineens verdwenen, op merkwaardige wijze trouwens, zoals er ook staat. En dan gaat hij maar tekeer tegen die vrouw, dat is het enige wat hem nog overblijft. En daar is een heel eenvoudige verklaring voor, maar die staat in de rest van dit hoofdstuk. En daar hebben we het nog wel over. Wat er staat in de tweede helft van vers 4 is: de draak, Satan, de wereldmachten, de volkeren, alles bij elkaar. De draak stond voor de vrouw die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden, zodra zij het zou gebaard hebben. En hoe gaat het nou verder? Wel, vers 5. Zij baarde een mannelijke zoon die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede, en haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. En dan staat er, de vrouw vluchtte in de woestijn, enzovoorts. En verder, namelijk pas in vers 13 staat dat de draak ook inderdaad de vrouw vervolgt die het manneke gebaard had, enzovoorts. Daar hebben we het nu nog even niet over, maar waar het maar om gaat is om vers 5. Zij baden een mannelijke zoon die al de heidenen, alle volkeren dus, de gehele mensheid dus, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. En wie die mannelijke zoon is, leidt dan dus al geen twijfel, omdat dit een rechtstreekse verwijzing is naar het Oude Testament. Nou, ik zou bijna zeggen het Oude Testament in het algemeen, maar ik moet natuurlijk zeggen, het is een rechtstreekse verwijzing naar Psalm 2, waar deze mannelijke zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede, genoemd wordt en uitgebreid beschreven wordt. De zoon dus van deze vrouw. De zoon van Israël, zegt dus maar, hè? Daar komt het op neer. Wie is die zoon van Israël? Je kunt ook natuurlijk een andere vraag stellen. Dat vraagt men meestal als een vrouw een kind baart. Wat vraagt men dan? Hè? Nee, als de vrouw een mannelijk kind, staat er, baart. Wat vraagt men dan eerst? Wat zijn jullie net de mensen allemaal? Men vraagt eerst wie is de vader? En toen zei zij, nou dat weet ik niet, want zo intiem waren we hem ook weer niet. Maar, nou ja goed, dat had ik natuurlijk beter niet kunnen zeggen. Vooruit, excuus. Maar in dit geval, in openbaring zou je toch moeten vragen, wie is de vader van deze mannelijke zoon? Nou, neem ik aan dat wij dat allen wel weten, maar in Psalm 2 staat het ook, hè? Want in Psalm 2 staat, in vers 7, ik zal van het besluit verhalen, dubbele punt. De Heere heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd, eis van mij en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel en de einde der aarde tot uw bezitting. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter, gij zult hen in stukken slaan als in pottenbakkersvat. Waarna de vraag is, wie is de vader van deze zoon? Nou ja, wie is die zoon? Dat is uiteraard hier de Heer Jezus Christus uit Psalm 2. En de Vader is uiteraard gewoon God zelf. Daar gaat het hier over, lijkt geen enkele twijfel. Het is namelijk de beloofde Messias, die dan ook genoemd wordt in vers 2. Vers 1 zegt, waarom woeden de heidenen, dat zijn de heidense volkeren, en bedenken de volken, dat zijn de menigten van Israël, of de volkeren die uit de 12 stammen van Israël zijn voortgekomen, overigens hoor. Nee, dat staat in Handelingen 4, daar wordt dat verklaard, maar dat hoef ik nou niet, maar dat staat daar, hè? Dat verzin ik dus maar niet, dat bedoel ik maar te zeggen, alleen nu. Hè? Maar waarom woeden de heidenen, de heidense volkeren, en bedenken de Israëlieten, zegt dus maar, hè? Ijdelheid, zodat alle volkeren der aarde hier samengevat worden, waarom doen ze dat? En dan gaat het verder met, de koningen der aarde stellen zich op, en de vorsten beraadslagen gezamenlijk, zodat hier sprake is van overleg tussen de volkeren der aarde. Volkeren die bij elkaar komen, die kennelijk een bond sluiten. Een volkenbond, ja. Of in andere termen, een Verenigde Naties. Of een alliantie, of hoe dat allemaal maar heet. Een federatie, weet je veel. Maar in ieder geval, de volkeren worden één. Het ideaal van de mensheid sinds Nimrod. Maar goed, de volkeren worden één. Daar heb je dus die draak eigenlijk, hè? Met die zeven koppen en die 10 horens. Ik weet dat ik het vanavond wat moeilijk maak, maar ik moet het toch een keer even wat moeilijk maken van de week. Hè? Daar heb je al die volkeren. Daar ontstaat het laatste wereldrijk. Zij beraadslagen tezamen, en de nadruk ligt op tezamen, want ook dat staat in Handelingen 4. Dat Joden en heidenen verenigd worden in een gemeenschappelijke strijd tegen, nou, tegen de Heere, tegen Jehovah en tegen zijn gezalfde. En of je en laat staan of dat je en vertaalt met namelijk, dat maakt mij niet uit. Want het is altijd waar. Zij beraadslagen tezamen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde, zeggende, laat ons hun banden, zeg maar gewoon hun verbonden, verscheuren. Kun je makkelijk doen met de Bijbel, dat heet trouwens ook een band. Gek is dat, hè? Nou goed. Laten we die banden maar verscheuren. Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Want men wil zich niet onderwerpen aan en de Heer. En dan staat er hoe de Heer daarop reageert. Net zo laconiek als wij deze week. De Heer reageert namelijk, er staat namelijk die in de hemel woont zal lachen. En voor de goede orde, van spot uiteraard. Er staat erachter, er staat namelijk, de Heere zal hen bespotten. Zo weet je meteen wie er in de hemel woont, dat is de Heere. Waarna je altijd nog kunt vragen, maar waarom staat er dan niet gewoon, waarom staat er die in de hemel woont zal lachen, dat zal ik u vertellen. Omdat er nog meer in de hemel woont dan alleen de Heere. Nee, wij. Of niet? We zijn toch met hem gezet in de hemel, of niet? Daar is toch ons thuis. Wij lachen dus ook. Niet van blijdschap, uiteraard. Vanzelfsprekend niet. Maar wel van spot. Want het is toch wel bespottelijk hoe de volkeren tekeer gaan, in onze dagen in ieder geval, en ook nog zullen gaan, terwijl wij alle weten en vastgeloven dat het tot niks leidt, eenvoudig omdat God in de toekomst tot hen zal spreken in zijn toorn. Ik heb die tekst al een paar keer geciteerd van de week uit het hoofd. Hij zal tot hen spreken in zijn toorn. Hij zal hen verdoen door de adem zijn monds, enzovoorts. Hè? En in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. Want, die in de hemel ons zegt, vers 6, ik toch, ik immers, ik ja, dat is in Groningen dan, hè, ik toch heb mijn koning. Ik heb mijn koning. Niet hun koning, ik heb mijn koning gezalfd over Sion. Daar heb je die gezalfde uit vers 2. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid, zeg maar Jeruzalem natuurlijk. Maar Sion was de naam van de burg die in de tijd door David veroverd werd. En dat is precies het hele verhaal, want straks verschijnt de echte David, namelijk de Heer Jezus Christus, uiteraard. En die zal inderdaad op Sion, dezelfde plek, zijn troon vestigen. En niet alleen over Israël, maar over alle volken. Als de zoon des mensen. En dat staat er dus ook, hè. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg van mijn heiligheid. En dan staat er, ik zal van het besluit verhalen. En dat, deze woorden vanaf vers 7 liggen in de mond van die koning. In de mond van de Heer Jezus dus. Ik zal van het besluit verhalen. De Heere heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u verwekt, gegenereerd. En dat heden, dat slaat inderdaad op de dag van zijn opstanding. Heden wil zeggen vandaag. Waarna wij vragen, op welke dag werd dan deze koning of deze zoon verwekt, dan wel gegenereerd? Wel, op de dag van de opstanding van Christus. En ook dat verzin ik niet, want dat staat in Handelingen 13 vers 33 en daaromtrent. Allemaal handelingen dus, hè. Dat staat daar. Heden heb ik u gegenereerd, dat heden is de opstanding van Christus. Daar verscheen de zoon, die dan ook prompt zei, aan mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Daar verscheen de gezalfde des Heren, of in een andere taal, in het Grieks, daar verscheen de Christus, of voor mijn part dan in het Hebreeuws, daar verscheen Mashiach, hè? Mashiach, inderdaad, de Messias. Nou goed, we hebben alle talen weer zo'n beetje gehad. Dus, de dag van de opstanding. Sindsdien, en dan staat er, let er dan op dat deze zoon verscheen of geboren werd of verwekt werd. En ik heb van de week al gezegd, verwekken of geboren worden is volstrekt hetzelfde woord. Het maakt geen verschil, dus het is hetzelfde. Heden heb ik u gegenereerd, deze zoon, deze koning, werd dus verwekt of gesteld of neergezet of gezalfd of hoe het maar heten mag, ter gelegenheid van zijn opstanding uit de dood. Of nog anders gezegd, daar werd hij geboren. Van de vader uit gezien zeg je dat zo niet in het Nederlands, maar dat is puur maar een taalkundig probleem. En daar kunnen we ons beter maar niet mee bezighouden, dat is niet zo belangrijk. Maar daar verscheen die zoon. Die zoon waarvan in de volgende verse inderdaad staat, dat hij de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. Want roede en scepter is volkomen hetzelfde, ook hetzelfde woord trouwens. Een scepter is een roede en andersom. Er staat dus ook dat de Heer Jezus dus zegt, de Heer heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn zoon, heden, vandaag, heb ik u gegenereerd, eist van mij, dat wil zeggen de Heer Jezus mag nu eisen, eist van mij en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel en de einde der aarde tot uw bezitting. Dat is merkwaardig dat hier in vers 8 een vertraging is ingebouwd. Hebben u dat? Daar staat de Heer Jezus uit de dood op. En dat van het, tot hem en van hem wordt gezegd dat hij de zoon en dus erfgenaam van God is en dus koning is. Maar bij diezelfde gelegenheid wordt tot hem gezegd, eis van mij, vraag van mij, hè, eis van mij en ik zal u geven de heidenen tot uw erfdeel en de einde der aarde tot uw bezitting. En waar wachten we dus nou nog op? Vanaf dit vers, waar wachten we dan op? Op de eis. Op het moment dat de Heer Jezus zegt, nou is het zover. Geef me nou die heidenen maar. Toch? Dat is toch een vertraging? En wat doet hij inmiddels? Terwijl hij nog niet eist. Ja, dat is een goed antwoord. De gemeente verzamelen uit diezelfde heidenen die hij met een ijzeren roede aan zich zou onderwerpen. En begrijp me goed, ijzer in de Bijbel, daar staat uitdrukkelijk wat het voorstelt. Ijzer staat voor bruut geweld. Militair geweld toch, bruut geweld. IJzer vermaalt en verbreekt, Daniel 2. En die ijzeren scepter is inderdaad een ijzeren roede. Hij wordt gebruikt om de volken te tuchtigen, zeggen wij dan plechtig. Maar dat betekent gewoon dat de Heer zijn oordeel over de volken zal brengen met geweld. Maar voor hij dat doet, verzamelt hij de gelovigen uit deze wereld. Een ander antwoord op dezelfde vraag van wat doet hij inmiddels voordat hij eist, zou kunnen en zou het moeten zijn, Psalm 110. Zitten aan de rechterhand Gods als de koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En daar staat ook dat tot hem iets gezegd werd. Werd tot hem gezegd, zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden zal geven tot een voetbank uw voeten. En als ik dat vers zou lezen, Psalm 110, met name dan die eerste verse, dan zou ik hem moeten vragen, hoe lang duurt dat dan? Waar is het wachten dan op? Zit aan mijn rechterhand totdat, waar wachten wij dan op? En dan zou mijn antwoord geweest zijn, wij wachten op Psalm 2, want daar staat, eis van mij en ik zal u geven. Dus het wachten is op het moment dat de Heer Jezus als de Zoon inderdaad tot de Vader zegt, Vader geef mij mijn deel. Het was een citaat, maar ik had het zo niet bedoeld, hè, uit Lucas 15. Maar goed. Maar het is inderdaad dezelfde gedachte. Het wacht erop dat de Zoon zijn erfdeel opeist. En de Vader heeft dan gezegd, als je het hebben wil, vraag maar en je krijgt het. En de Zoon zegt, nee, nog even niet, want ik heb eerst nog wat anders te doen. Ja. En toen gevraagd werd of Boas Rut wilde lossen. Ik maak het vanavond wat moeilijk, hè? Heb ik beloofd, hè? Toen gevraagd werd of Boas Rut wilde lossen, zei Boas, nou nee, er is eerst nog wat anders. Ik wil het wel doen, maar eerst is er nog wat anders. Eerst was er een geheimzinnige losser. Plonio Moni, jawel. Eerst was er een geheimzinnige losser. Met een geheimzinnig erfdeel dat eerst gelost zou worden. Dat was belangrijker, dat moest eerst. En dat is een beeld van de tegenwoordige roeping van de gemeente. Met onze losser, de Heilige Geest moet ik nou eigenlijk zeggen. Maar in ieder geval de Christus die zich verbergt. Dat is eerst wat anders. Pas in de toekomst verschijnt daar de losser van Rut, de losser van Israël namelijk, onder de naam Boas, Boothes, ofwel de komende sterke man. Pas in de toekomst. Heb je precies dezelfde vertraging. Eerst wat anders. En toen, dat ik nog eens een noemen, en toen de Heer Jezus geroepen werd om het dochtertje van Jairus te genezen, toen was er eerst wat anders, want er was een andere dochter, een andere vrouw, de bloedvloeiende vrouw, die moest eerst genezen worden. En daarna zou alsnog het dochtertje van Jairus genezen worden, maar die was inmiddels al overleden. En dus werd die uit de dood opgewekt. Ene, dat van de bloedvloeiende vrouw is uiteraard gewoon een beeld van onze tegenwoordige bedeling. Met opzet probeer ik er zo min mogelijk over te zeggen, want het zal tot misverstanden leiden wellicht. Maar Ik zeg het u dan, hè, met opzet zeg ik er zo min mogelijk over, maar de hele genezing van de bloedvloeiende vrouw is een beeld van hoe tegenwoordig in onze dagen de gemeente verzameld wordt of geroepen wordt enzovoort. En pas als dat gebeurd is, pas daarna zal inderdaad het dochtertje van de overste van de synagoge, het Joodse volk dus, genezen, beter nog, wedergeboren worden, opstaan uit de dood. Maar eerst zal het nog sterven. En dat is precies wat met de Joodse staat ook daadwerkelijk gebeuren zal. Die zal eerst volledig vernietigd worden. Het is ook wat met de Joodse stad eerst gebeuren zal. Jeruzalem zal verwoest worden. De stad zal ingenomen worden enzovoorts. En pas daarna zal de Heer verschijnen. Boas, zeg maar. Dan verschijnt inderdaad de Heer om Israël nieuw leven te geven. En opnieuw een Israëlitische staat op te richten om Jeruzalem te herbouwen. En om de vervallen hut van David weder op te richten enzovoorts. Dat is het verhaal. En dat staat natuurlijk letterlijk in Handelingen 15, daar heb je het nog een keer, maar dan heel letterlijk. God heeft eerst de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam, dus de gemeente. En daarna zal hij wederkeren om de vervallen hut van David weder op te richten en om dat wat verbroken is daarvan te herstellen enzovoorts. Handelingen 15. Precies hetzelfde verhaal. Eerst de roeping van de gemeente, dan alsnog het herstel van Israël. En waar de roeping van de gemeente in het Oude Testament per definitie verborgen moet gehouden worden, wordt het dus niet gezegd. Maar wat je dus wel vindt, nog in het Oude Testament, is die vertraging. En de vraag zou moeten zijn, waarom die vertraging? Waarom staat het werk stil? Daar is dan die lang verwachte koning. En waarom wordt er nou tegen hem gezegd, ga maar zitten, Psalm 110, en, nou ja, je zegt het maar, eis van mij en ik zal je geven. Wel, dat is omdat in de tussentijd wat anders gedaan zal worden. En pas in de toekomst zal de Heer het oorspronkelijke werk van de oprichting en openbaring van het koninkrijk voltooien. Want de Heer zou een afgesneden zaak doen op de aarde. Dat is het Bijbels verhaal. Kort samengevat natuurlijk, maar dat is de gedachte. Dus hier staat in Psalm 2 vers 8, eis van mij... De vader spreekt tot de zoon als het ware. Eis van mij en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel. Erfenis. Hoezo? Is het na de dood dan? Ja, natuurlijk is het na de dood, hè? Na de dood wordt de erfenis uitgedeeld. Ja, want zijn generatie, dat wil zeggen zijn verwekking uit vers 7, is immers een opstanding uit de dood. Dat is dus na de dood. Dan is de vraag, waar is de erfgenaam? En... of wie krijgt het erfdeel? En tot de zoon, tot de opgewekte wordt gezegd, nou eis maar, je kunt krijgen. En zo zal het ook gaan, maar dat is in de toekomst wanneer de Heer zal spreken. En dan staat er dat tot hem gezegd wordt, gij zult hen, de heidenen namelijk, gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter, een ijzeren roede dus. Gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat. Nu dan, gij koningen, handelt verstandiglijk, laat u tuchtigen, gij rechters der aarde, ofwel, kom tot de Heer Jezus Christus, of nog anders, vers 12, kust de zoon. En dat betekent nog steeds precies hetzelfde. Men zou moeten komen tot aanvaarding van de Heer Jezus Christus. Opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat, wanneer zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. En dat is de rechtstreekse verwijzing naar de grote verdrukking. Want op het moment dat de Heer eist... is de periode van de gemeente voorbij uiteraard en begint de grote verdrukking. Maar wat ik maar zeggen wil is dit. Openbaring 12 zegt dat die vrouw leven geeft, althans geboorte geeft, aan een mannelijke zoon die de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. En nu komen een paar complicaties bij deze geboorte. Maar nou is de vraag, wanneer gebeurt dat? Wanneer wordt die mannelijke zoon geboren? Die alle heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. En dan gaat hij, hè? Volgens Psalm 2 hier, op de dag van zijn opstanding. En dat is dus allang gebeurd. Ik ga even opzet langzaam, dit heb ik nog niet zo vaak gezegd. Dus ik zeg, dus nu maar even langzaam, hè? Volgens Psalm 2, vers 7, op de dag van zijn opstanding. Ik heb al zo gezegd, dat staat in Handelingen 13, vers 33. Dat hij de Heer Jezus, zijn zoon, uit de dood heeft opgewekt. Daar staat vers 32 van Handelingen 13. Wij verkondigen u de belofte die tot de Vader geschied is, dat namelijk God deze belofte vervuld heeft aan ons, hun kinderen, als hij Jezus verwekt heeft. Als hij Jezus verwekt heeft. En met zo'n vers en met zo'n Nederlands kunnen wij een heleboel kanten op. Ja. Maar dat kunnen wij niet wanneer we de tekst laten staan waar hij staat. Want lees maar verder. Daar staat in ieder geval in vers 33. Gelijk ook in de tweede psalm geschreven staat. En voor zover ik weet is dat de enige nauwkeurige verwijzing in de schrift naar een ander schriftgedeelte. Het komt nooit verder dan gelijk ook Jesaja gesproken heeft enzovoorts. Of iemand heeft ergens betuigd enzovoorts. Hè, uit Hebreeën 2. Maar hier staat uitdrukkelijk, maar het staat ook nog. Gelijk ook in de tweede psalm geschreven staat. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En genereren en verwekken is volstrekt hetzelfde. Waar het om gaat is dus dat vers 32 en vers 33, geciteerde psalm 2, over dezelfde dingen spreken. Dus wat in psalm 2 heet, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, heet in handelingen 13 vers 32... dat hij Jezus verwekt heeft, waarmee in één adem gezegd wordt dat die zoon uit psalm 2 niemand anders is dan Jezus. En dat het genereren, zoals het daar genoemd wordt, tot heden heb ik gegenereerd, hetzelfde is als dat Jezus verwekt werd. Maar nou verder lezen. Want vers 33 is gewoon een paralleltekst aan vers 32. Het is gewoon een verwijzing naar dat wat in vers, naar dat wat in vers 32 genoemd wordt, ook in psalm 2 staat. Maar nu het verhaal verder. Vers 34 namelijk. En dat hij hem uit de doden heeft opgewekt, alzo dat hij niet meer zal tot verderving keren, heeft hij al dus gezegd. Waarmee dus in vers 34 staat dat die verwekking van vers 32 of die generering van vers 33 hetzelfde is als uit de doden opwekken uit vers 34. Hebt u dat? Nou, en mocht u dat niet duidelijk zijn, mocht u zeggen, nou ja, nee, het kan natuurlijk dat vers 32 en vers 33 spreken over zijn geboorte in Bethlehem, en dat dan pas vers 34 spreekt over, met een nieuwe vermelding, en zegt, en dat hij hem uit de doden heeft opgewekt, zo van, hij was eerder verwekt, dat is zijn geboorte, en vers 34 zegt dat hij hem uit de doden heeft opgewekt. Dat is dan zijn opstanding uit de dood, zeg maar zijn wedergeboorte. Maar dat kan je zo niet lezen, want de klemtoon in vers 34 ligt helemaal niet op dat hij hem uit de doden heeft opgewekt. Nee, ook kunt u dat niet zien. Nou, dat kan wel hoor, dat kun je wel zien. Lees maar. De zin is namelijk, en dat hij hem uit de doden heeft opgewekt, alzo dat hij niet meer, zal tot verderving keren, heeft hij al dus gezegd. Namelijk, ik zal jullie de weldadigheden Davids geven die getrouw zijn. Vers 34 zegt niet dat hij hem uit de doden heeft opgewekt. Vers 34 zegt dat die opwekking uit de doden van de voorgaande verzen er een is die niet meer ongedaan gemaakt kan worden. Dat wil zeggen dat het opstandingsleven wat hij volgens vers 32 en 33 heeft gekregen, niet meer teniet gaat, niet meer kan eindigen in de dood. Het is dus hetzelfde als Romeinen 6, waar staat dat hij de zonde eenmaal is gestorven en dat de dood niet meer over hem heerst. Dat is wat er staat. Dus vers 34 leert niet dat God hem uit de doden heeft opgewekt, maar vers 34 leert dat God hem uit, zodanig uit de dood heeft opgewekt dat hij niet meer sterft. En dat in tegenstelling tot de opstanding van Lazarus bijvoorbeeld, en nog vele anderen trouwens, die uit de dood werden opgewekt, maar wel weer stierven. Kortom, vers 34 spreekt over de bijzondere aard van zijn opstanding. En ik zeg altijd, die bijzondere aard van die opstanding van Christus is dat hij niet door de ingang weer naar buiten kwam, terug, maar dat hij een uitgang vond, dan wel maakte. Heb je dat? Dat is het verhaal. Het is misschien een raar voorbeeld, maar dat vind je bij dieren die onder de grond leven precies hetzelfde. Je jaagt ze een hol in en dan denk je, nou haal ik mijn hand voor het gat, dan kunnen ze er niet uit. Nou, dat kunnen ze wel. Er is namelijk een uitgang, ergens anders. En dat is de situatie van de Heer Jezus, die opstond uit de dood, maar niet zoals Lazarus, niet zoals de jongeling van Nain, niet zoals het dochtertje van je Iris enzovoorts. Maar in tegendeel, hij stond op aan de andere kant. Via een uitgang, dat wil zeggen, hij stond op met ander leven Namelijk leven wat voor de dood onaantastbaar was, omdat het leven de dood had overwonnen. En dat is wat vers 34 zegt. Zodat vers 32 en 33 naast elkaar zeggen dat God hem uit de dood heeft opgewekt. En vers 34 zegt dat dat opstandingsleven van Jezus inderdaad niet meer aan de dood is onderworpen. En dus dat hij een nieuwe schepping geworden is. En daarom staat er ook dat hij hem uit de dood heeft opgewekt. Alzo, daar gaat het om, alzo. Dat hij niet meer zal tot verderving keren, heeft hij al dus gezegd. Namelijk uit Jesaja 55. Ik zal u lieden de weldadigheden Davids geven die getrouw zijn. Dat wil zeggen, die blijven altijd. En de weldadigheden Davids komen door de zoon van David en door het koninkrijk van de zoon van David. En de gedachte is dat die zoon van David inderdaad altijd zal blijven, omdat hij door de dood daardoor niet verhinderd wordt. Hebben jullie ook nog? Ik zou het moeilijk maken. He? De weldadigheden Davids dus, die getrouw zijn. Of zoals het in onze vertalingen staat in Jesaja 55 vers 3. Ik zal u geven de gewisse weldadigheden van David. Zo van, die verdwijnen niet meer. En ik citeerde uit Hebreeën, waar staat dat de hoge priesters, niet koningen, maar hoge priesters van het oude verbond steeds door de dood verhinderd werden te blijven, maar dat de hoge priester en koning van het nieuwe verbond altijd leeft. En dus volkomen zalig maakt. Dat is precies dezelfde figuur dus, de Heer Jezus Christus. Die uit de dood opstond in nieuwheid des levens als een nieuwe schepping in een leven wat niet meer onderworpen is aan de dood en zeker ook niet onderworpen is aan de zonde of verderfelijkheid of vergankelijkheid of hoe het maar heten mag. Kortom, al die woorden die we ook in 1 Korinthe 15 al gelezen hebben van de week. Waarmee maar gezegd wil zijn dat deze zoon uit Openbaring 12, deze mannelijke zoon, verwekt dan wel geboren werd toen hij uit de dood opstond. Want dat zegt Psalm 2. En dat blijft gewoon waar, dus dan moet het zijn. Er is echter iets vreemds aan de hand vervolgens. Want in Openbaring 12 staat dat die mannelijke zoon wordt weggerukt tot God en zijn troon. Uiteraard vanwege die draak die hem bedreigde. De mannelijke zoon, nadat hij geboren werd, werd weggerukt tot God en zijn troon voor het gevaar van deze, wat ik dan maar noem, aanstormende draak. Want dat staat er in feite in Openbaring 12, hè? Vers 5. Zij baarde mannelijke zoon die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. Dat is die van Psalm 2, dat kan niet missen. Er is geen andere tekst, geen andere paralleltekst zomaar te vinden. Dat moet hem zijn. Dat is dus de Heer Jezus Christus. En die bevalling, dat gaat dus over zijn geboorte. Dat wil zeggen zijn verwekking. Dat wil zeggen zijn opstanding uit de dood. En dan staat er dus, eigenlijk zou je dan moeten zeggen, dan staat er over de Heer Jezus Christus dat hij na zijn opstanding uit de dood werd weggerukt tot God en zijn troon. En daar zitten we met een probleem. Nee, daar zitten we met een probleem, hè? Nou klopt er iets niet. Want wij leren van de Heer niet dat hij weggerukt is voor die gevaarlijke draak. Wij leren van de Heer dat hij die draak heeft de kop vermorzeld, niet vernietigd. In de zin van volledig weggedaan. Maar goed. Dus het leren van hem dat hij de tegenstander de kop heeft vermorzeld, openlijk tentoongesteld en over hem heeft getriomfeerd, uit Colossense 2 bijvoorbeeld. En bovendien leren we niet dat hij is weggerukt tot God en zijn troon, maar we leren van hem dat hij rustig is gaan zitten in het heiligdom, in het ware heiligdom, op de troon aan de rechterhand God. En dat is toch wel wat anders dan weggerukt worden voor deze gevaarlijke draak. En daar zit dan eigenlijk het probleem. Maar het is niet zo'n groot probleem, want via Psalm 2 leren wij dat deze mannelijke zoon Christus is. Maar via de vergelijking van deze schriftplaatsen leren wij bovendien dat die mannelijke zoon niet alleen maar de Heere Jezus is, maar dat er is de Heere Jezus inclusief de gehele gemeente. Dat wil zeggen, hoofd en lichaam. Dat wil zeggen, de Christus is niet alleen de Heere Jezus. De Christus is de Heere Jezus en de gemeente. Niet omdat er twee dingen zijn natuurlijk, ik zeg wel en, maar ik bedoel niet plus, hè. De Heere Jezus en de gemeente, die zijn namelijk één. Wij zijn immers zijn lichaam. Wij zijn één plant met hem geworden. Wij zijn een eenheid, enzovoorts. En over die eenheid gaat het. Kortom, die mannelijke zoon mag dan in ieder geval een beeld zijn, uit Openbaring 12, mag dan in ieder geval een beeld zijn van de Heere Jezus Christus, de opgewekte uit de dood. Maar daar, dat is wel waar, maar daar is het verhaal niet mee af. De rest van het verhaal is dat deze mannelijke zoon ook is de gemeente. Waarna volgt dat de wegrukking van deze mannelijke zoon tot God en zijn troon in ieder geval niet is, laat ik dat maar zo zeggen, in ieder geval niet is de hemelvaart van de Heer Jezus. Zeker niet die van Hemelvaarsdag, maar ook feitelijk niet die van de Paasdag, zal ik maar zeggen, de dag van zijn opstanding. Het is namelijk veel meer dan dat. De wegrukking van die mannelijke zoon is eigenlijk, nou ja, nou niet zeggen de opname van de gemeente, want dan klopt er ook iets niet. Hè? Nee, die wegrukking van die mannelijke zoon is in zijn geheel de uitbeelding van de roeping van de gemeente in onze dagen. Waarbij in ieder die gelooft, immers met Christus deel krijgt aan die hemelse positie en overgezet wordt van de aarde naar de hemel. Elke gelovige van onze bediening wordt met Christus opgewekt en met hem gezet in de hemel. En daar zijn wij ook veilig voor de tegenstander. Dat is het Bijbelse verhaal. En het vindt uiteraard zijn voltooiing, zijn uiteindelijke vervulling in de opname van de gemeente. En dat begrip wegrukken tot God en zijn troon, nou heb ik vergeten het na te kijken, waarvoor ik dan maar een excuus vraag. Maar ik meen te weten dat het hetzelfde woord is als wat in 1 Thessalonicenzen 4 gebruikt wordt of vertaald wordt met opgenomen. Opnemen, dat is zo, hè? Hè? Ja, ik dacht wel, er is vast wel iemand die dat meteen even opspuit. Het is voor mij wat lang geleden dat ik het heb nagekeken. En als ik het nou voor sta, durf ik het niet meer met zekerheid te zeggen. Hè? Maar goed, op gezag van broeder Hans Kruijenhof is hetzelfde woord als dus in 1 Thessalonicenzen 4, waar staat dat wij samen met de anderen dan opgenomen worden, de Heer tegemoet in de lucht. Maar in Openbaring 12 heet het dat de mannelijke zoon wordt weggerukt tot God en zijn troon. Wel, dat worden wij feitelijk al terwijl wij nog hier zijn. Want we worden aan deze tegenwoordige eeuw onttrokken. Maar neem niet weg dat het zijn uiteindelijke voltooiing vindt. Dat wil zeggen dat het pas gereed is, die hele wegrukking, op het moment van de opname van de gemeente. En als u dan wilt, zou u kunnen zeggen, die wegrukking is begonnen vanaf de opstanding en hemelvaart van Christus. Duurt nog steeds voort en is voltooid straks bij de opname van de gemeente. En verder, ja, je kunt vragen of dat wel goed genoeg geformuleerd is. Maar in de praktijk maakt dat toch verder niks uit. Wij weten immers dat de Heer gezeten is in de rechterhand Gods, een hemelse positie, een troon in ontvangst genomen heeft. En dat wij inderdaad daarin delen. En dat wij getrokken zijn inderdaad uit deze tegenwoordige boze eeuw. En hoe dat allemaal heten mag. En overgezet zijn in het koninkrijk van de Zoon zijn en liefde. Of hoe dat dan maar heet. Kortom, dat wegrukken van die mannelijke zoon is op zijn vroegst begonnen bij de opstanding van Christus. En eindigt, is voltooid, is vervuld bij de opname van de gemeente. Maar ik moet er meteen bij zeggen, wanneer we de Openbaring 12 lezen in het verband van het boek Openbaring en dus in het verband van de profetieën, dan zal duidelijk zijn dat daar het grootste gewicht niet ligt op onze tegenwoordige dagen, waarin ieder die tot geloof komt op die manier weggetrokken wordt of weggerukt wordt, maar dat inderdaad het grootste gewicht ligt op de vervulling ervan, de voltooiing ervan, namelijk wat wij dan noemen de opname van de gemeente. Maar u ziet, wegrukking van de gemeente zou beter zijn. Bovendien, toegepast op de Heer Jezus blijft het altijd moeilijk, omdat die niet werd weggerukt, integendeel. Maar het is wel degelijk zo dat de gemeente wordt weggerukt. En dan nog moet ik zeggen dat ook de wegrukking van de gemeente weliswaar in verband gebracht zou moeten worden, omdat het hier staat, met die draak die verschijnt en die zich keert tegen die mannelijke zoon en dus tegen de gemeente. Maar ik moet er tegelijkertijd bij zeggen dat wij weten van de andere kant, maar dat is een andere profetie natuurlijk, dat wij weten dat wij worden weggerukt ook en vooral omdat God zijn oordeel zal brengen over de levende mensheid en over die draak. Die immers de levende mensheid ook vertegenwoordigt. Zodat de redenen te over zijn waarom wij worden weggenomen. Aan de ene kant vanwege het openbaar worden van de grote tegenstander hier op aarde. Aan de andere kant ook vanwege het openbaar worden van de toorn Gods over die tegenstander. Eveneens hier op aarde. Kortom, als hier gesproken wordt over de wegrukking van deze mannelijke zoon, van dit kind, tot God en zijn troon, dan gaat het over de roeping van de gemeente in het algemeen en de opname van de gemeente in het bijzonder en zegt dus maar gewoon, het gaat dus kennelijk over onze onderlinge bijeenkomst. Toch? Precies hetzelfde, onze onderlinge bijeenkomst. Daar hebben wij al deel aan en daar zullen wij in de toekomst deel aan hebben. Anders genoemd onze toevergadering tot hem. Het is volstrekt hetzelfde begrip. Dus met de nadruk op de voltooiing, zijn beslotverrekening profetieën, maar in het algemeen van toepassing op heel onze tegenwoordige bedeling. Dat kan trouwens niet missen, want de zoon wordt geboren. Dat is een beeld van de opstanding van Christus. En de wegrukking van dat kind tot God en zijn troon is uiteindelijk inderdaad de opname van de gemeente. Dat leidt geen twijfel, maar het zal duidelijk zijn dat alles wat er tussenin ligt daar ook inderdaad in besloten is. Moeilijker is het niet. Dus, terug naar Openbaring 12, vers 5. Zij baarde een mannelijke zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. Maar het kind werd weggerukt tot God en zijn troon. Daarna zou ditzelfde kind als zoon inderdaad de heidenen moeten hoeden met een ijzeren roede. Maar dat is wat in de volgende hoofdstukken natuurlijk toch op verschillende wijze trouwens uiteengezet wordt. Maar weet je wat nou het belangrijkste is van het hele verhaal? Denk ik tenminste. Een kwestie van smaak. Maar wat is nou het belangrijkste van het hele verhaal? Dat als Psalm 2 zegt, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Dat dan die zoon niet alleen de Heer Jezus is, maar ook de gemeente. En als er dus staat dat die zoon de heidenen zal hoeden met een ijzeren roede, dan wil dat zeggen dat niet alleen de Heer Jezus, maar de gehele gemeente die heidenen zal hoeden met een ijzeren roede. En dat betekent dus dat wij inderdaad in de toekomst betrokken zijn bij het brengen van een oordeel over de levende mensheid. En zo verder en zo verder. Dat betekent dat als de koning zal zitten op de troon zijn heerlijkheid, Matthäus 25, en de volkeren voor zijn aangezicht zal verzamelen, dan wil het zeggen dat die volkeren ook voor ons aangezicht verzameld worden. Dat is het verhaal. Wij zijn daarin betrokken. Ja, ik weet niet hoe ik het allemaal zo zeggen moet. Mijn vader zei altijd, kijk, dat je de gemeente nauwelijks tegenkomt en eigenlijk letterlijk helemaal niet tegenkomt in het boek Openbaring. Er is maar één goede verklaring voor. En dat is dat als elke keer als er over het lam gesproken wordt, is dat de Heer Jezus Christus inclusief de gemeente. Het is inclusief. Het is één geheel. Enkele uitzonderingen daar gelaten. Want als het lam gezien wordt samen met de 24 oudsten, dan is het lam Christus en zijn de 24 oudsten de uitbeelding van de gemeente. Waarom, dat ga ik er nou allemaal niet bij vertellen. Maar in andere gevallen waar het er niet expliciet bij staat, het lam dus alleen genoemd, is dat inderdaad Christus. En dus de Christus, hoofd en lichaam. De hele gemeente dus. En dat is één van de manieren, daar gaan we weer, is één van de manieren waarop de gemeentelijke waarheid in het Oude Testament verborgen is. En een heel enkele keer maar gaat de sluier even weg. Wordt er gezegd, wordt er iets meer gezegd. Hij komt en zijn loon is met hem. En wat is het loon van hem? Als hij komt, is de gemeente. Zie uw koning komt. Oh, dat is meteen heel moeilijk. Zie uw koning komt rijdend op een ezel. Dan is die ezel de gemeente. Oh, dat had u al gedacht, merk ik. Nou goed. Nee, maar het is zo. Sorry dat ik het niet uitleg, maar dat gaat nog eenmaal even niet. Hè? En als er staat dat de Heer, de Zoon des Mensen, zal komen en al zijn heilige engelen met hem, Ben ik van mening, als het in Daniel staat, ben ik van mening dat het niet gaat over de engelen zoals wij ze kennen, maar dat het inderdaad gaat over ons. Ja, daar ben ik zelf van overtuigd. Dat ligt daarin verborgen. Als de Heer komt, is hij niet alleen, maar is hij met velen. Hij komt en blijft en is in het midden van één grote gemeente. Dat is hij nu, dat is hij straks zeker. Nou goed. En dat is natuurlijk, dat impliceert een heleboel. Dat betekent dat overal in het Oude Testament ook, waar gesproken wordt over de Messias, daar wordt niet alleen gesproken over de Christus, maar ook over alle christenen van onze bedeling, omdat zij deel hebben gekregen aan dezelfde positie als die van Christus, namelijk aan zijn eerstgeboorterecht. En dus staat er zo tussen neus en lippen door, dat er gezegd wordt, weet je niet dat wij de engelen oordelen zullen? Nou, eerlijk gezegd, waar staat dat? In 1 Korinthe 5, 6? Nou goed, de wereld, dat klopt in elk geval. Maar dan blijft mijn vraag, waar staat dat dan nog meer in de Bijbel? Hè? Daarvoor, als er staat, weet gij niet dat wij dan de wereld, dan wel de engelen of wat er maar heet wezen mag, zullen oordelen? Nou, waar stond dat dan eerder? Nou ja, dan moet je zeggen, dat staat in al die schriftplaatsen waar staat dat de Heer Jezus Christus, de Messias, de wereld, de engelen, of weet ik veel wat allemaal, zal oordelen. Want het gaat niet alleen om de Heer Jezus Christus, maar het gaat om Christus en zijn gemeente, de zijnen. Degene die de Vader aan hem gegeven heeft, die uit Johannes 17 dus onder andere. Er is één plant met hem. Dit is het minst bekend, denk ik wel eens. Van alle gemeentelijke waarheden. Maar zo is het nou eenmaal. En dat is de gedachte achter Openbaring 12. De mannelijke zoon die geboren wordt is Christus. Maar het gaat niet alleen over hem. Maar over heel de gemeente. Waarbij ik nog maar even voor om alle vragen voor te zijn. Nou niet alle. Maar om sommige vragen voor te zijn. Toch ook moet zeggen. Dat wij wedergeboren zijn tot een levende hoop. En wij zeggen dan. Wij worden wedergeboren zodra wij tot geloof komen. Ik geloof niet dat daar wat tegen in te brengen is, maar ik moet wel zeggen dat als wij wedergeboren worden, laat ik het anders zeggen, als wij 2 jaar geleden zijn wedergeboren, namelijk tot geloof kwamen, dan wil dat niet zeggen dat het nieuwe leven wat we hebben ontvangen 2 jaar oud is. Want het is net zo oud als de Christus zelf. En ik dacht daarbij, terwijl ik het zei, terug aan de opstanding uiteraard. Daar vond dat nieuwe leven zijn oorsprong. Want het leven wat wij ontvangen is weliswaar ons leven, zo heet het, maar niettemin, Paulus zegt, ik leef toch niet meer ik. Maar Christus leeft in mij. En de leeftijd van dat leven is net zo lang als het leven van de Christus zelf. Dat wil zeggen, toen hij uit de dood opstond, toen hij verwekt werd, werden wij verwekt. Werd ons leven verwekt. En door geloof krijgen wij deel aan dat leven wat er al zo lang is. En daar gaat het maar om. En ik zeg dat met zoveel nadruk, zodat niet iemand zegt, ja, maar wanneer wordt die mannelijke zoon wordt dag pas geboren, straks bij de opname van de gemeente, want kijk, een mooi verhaal, het is een schitterend verhaal, want eerst wordt toch altijd het hoofd geboren, ik had eens iemand die zei, tenzij het een stuitligging is, toen heb ik dat nagevraagd bij mijn zus, Lea was dat. Nou goed, dat doet er nou niet op, maar wat dat dan is natuurlijk, maar goed, hè. Maar normaal gesproken wordt het hoofd eerst geboren en dan het lichaam. En het schijnt zo te zijn, als het hoofd nou maar eenmaal geboren is, is de rest niet zo'n probleem meer enzovoort. Maar niettemin, men zegt dan, dat hoofd werd geboren, dat was de Heer Jezus Christus. En pas als het hele lichaam er is, dat is dus het einde van onze bedeling, pas dan is heel die geboorte geweest. Maar dan zitten we met een ander probleem. Als dat namelijk zo zou zijn, als dus de gemeente nog niet geboren zou zijn in onze dagen, nu nog niet, dan betekent dat het hoofd ook nog niet geboren is, hoor, omdat er nog niet sprake is van zelfstandig leven. Want dan is de Heer nog de Heer, het hoofd, nog afhankelijk van of die teentjes ook nog wel, enzovoort. Ik weet niet hoe ik dat netter moet uitleggen, hè? Zo is het dus niet. Zo is het niet echt. Dit is gewoon menselijk geredeneerd. Het is misschien goed om daar dan bij deze gelegenheid maar eens een voorbeeld van te geven waar je dan terechtkomt. Dan krijg je het niet meer kloppend. Die redeneringen moet je achterwege laten. De Bijbel zegt dat de Christus geboren werd op de dag van zijn opstanding. En dat dus ook de gemeente geboren werd op de dag van de opstanding van Christus. Sindsdien wordt hij weggerukt tot God en zijn troon. En als je zegt, en het hoofd is al weggerukt en wij nog niet. Dan zeg ik, nou ja, zo zou je het bij wijze van spreken kunnen zeggen. He? Voor mijn part, dan. He? Ja. De Heer is bezig het weg te rukken. Alleen is dan het volgende probleem, sinds wanneer duurt wegrukken 2000 jaar? Is dat niet wat traag? Nou, zo kom je er dus ook niet. Je moet gewoon begrijpen wat die mannelijke zoon voorstelt, namelijk Christus en de gemeente, en die wordt inderdaad weggerukt tot God en zijn troon, en dat is voltooid, die wegrukking, inderdaad bij de opname van de gemeente. Maar verder is het zo, individueel sprekend over de gelovigen, of ik bedoel, sprekend over de gelovigen individueel, zij worden al weggerukt op het moment dat ze tot geloof komen. En vandaar dat de Heer bidt voor degene die de Vader hem gegeven heeft en zegt, ik bid dat gij, niet dat gij ze haalt uit de wereld, maar wel dat gij ze bewaart voor de boze, zeg maar de draak dus. Zodat we deel hebben in de positie van Christus en op die wijze inderdaad worden weggerukt. Dat is de gedachte. En zodat het weliswaar, nogmaals, dat de climax ligt op de opname van de gemeente, maar in het algemeen is het de beschrijving van heel onze bedeling, maar dat heb ik steeds al gezegd. De opname van de gemeente is niks anders dan de voltooiing van het werk wat gedurende deze bijna 2000 jaren gebeurt. De voltooiing van verlossing, heiligmaking, roeping, of hoe het allemaal maar heten mag. Nou, ik hoop dat dat dan duidelijk is en hou vooral deze gedachte vast. Dat wij deel hebben aan alles wat over de Christus, de beloofde Messias, gezegd wordt. Als u dus zoekt naar de functie, het functioneren van de gemeente straks na de opname van de gemeente, dan zult u dat denk ik niet in de Bijbel vinden. Ik heb het tenminste niet gevonden. Want het is gewoon zo dat wij terecht moeten bij die schriftplaatsen die spreken over wat de Heer zal doen na de opname van de gemeente. Want daar hebben wij deel aan. Op welke wijze? Nou, het zal als een dooddoener klinken, daar ben ik mij bewust. Maar ik heb heus geen ander antwoord, ik bedoel het heel serieus. Op welke wijze dacht u nou echt dat wij nu in staat zouden zijn onze voorstelling te maken, op wat voor wijze dan ook, van de werkzaamheden die wij in de toekomst zullen verrichten en van de wijze waarop wij dat zullen moeten doen? Zolang wij niet eens een idee hebben van wat voor lichaam wij hebben, hoe zullen wij een idee hebben van het werk wat we zouden moeten doen? Vandaar dan ook dat we in het gunstigste geval die toekomstige positie en werkzaamheden van de gemeente inderdaad uitgebeeld vinden in typen, als het mee zit. Nou, als het mee zit, want wat we vinden is het een en ander over dat wij geopenbaard zullen worden van de rechterstoel van Christus. Hoe dat eruit ziet, weet ik ook niet. Maar in ieder geval zullen we daar loon ontvangen voor die werken die God door ons heeft kunnen doen. En het loon bestaat uit, nou, wat denkt u, wat? Ja, zeg maar eens wat, kronen. En wat kun je met een kroon doen? Nou, ik zal er niet mee, ik bedoel er niet mee te spotten. Maar wat kun je met een kroon, die kun je op je hoofd zetten, maar dat is nogal zwaar. Dus je kan hem ook aan de kapstok hangen, maar bij nader inzien, wat moet ik met zo'n ding? Hè? Teruggooien, ja. Dat komt ook nog voor, ja. Nee, waar het om gaat, is dat er wel staat dat we die kronen zullen ontvangen. Maar het zal toch wel duidelijk zijn dat een kroon, zolang als er kronen bestaan, niet een gebruiksvoorwerp is of een siervoorwerp, maar een symbool. De kroon is nooit anders geweest dan een symbool. Een symbool namelijk van verantwoordelijkheid. Een symbool van licht. Eigenlijk een symbool van de zon. Weet u wel, goud en rond en met stralen. Dat is een kroon, de uitbeelding van de zon. Maar daarmee een uitbeelding van macht, de macht van de zon, zal ik maar zeggen. Een uitbeelding van leven, wat ook door de zon getypeerd wordt. Maar in hoogste instantie een uitbeelding van de heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus, alstublieft. Dat betekent gewoon dat wij meer of minder heerlijkheid ontvangen. En ook meer of minder verantwoordelijkheid. Maar waaruit die heerlijkheid dan concreter bestaat, hoe dat eruit ziet verder, ja, dat weet ik ook niet. Meer kan ik er ook niet van zeggen. Meer kunnen we toch namelijk niet begrijpen. Dus vraag dan niet naar dingen die je toch niet kunt voorstellen. Dat heeft geen enkele zin. We moeten genoegen nemen met de beelden die ons daarvan gegeven worden. Per slotverrekening worden ook in onze dagen de geestelijke dingen voorgesteld in beelden. Zodat we ze enigszins kunnen vatten. En voor de rest is het zo. Lees maar gewoon in je Bijbel wat er staat over de Heer Jezus Christus. In de toekomst, in de openbaring van zijn koninkrijk. Nou, dat is het waar wij deel aan hebben. En al wat de Heer doet, voor Israël, voor de volkeren, voor de schepping in het algemeen, dat doen wij ook, daar zijn we in betrokken en wellicht zal hij het doen via ons. Nou, wellicht, ik weet wel zeker dat het zo gebeurt. We zijn zijn lichaam, dus hij doet het via zijn lichaam, dat doen wij immers ook. Via ons lichaam doen we alles, dat doet hij dus ook. Dat wil zeggen, als er staat dat de Heer dit zal doen of dat zal doen, dan doet hij het door de gemeente. Dat is het verhaal. En dat is onder andere dan af te leiden uit deze schriftplaatsen. De mannelijke zoon die de heidenen zou hoeden en die weggerukt wordt tot God en zijn troon. Het is Christus, maar het is de gemeente. Want dat is de Christus. Bovendien, je zou daarnaast moeten lezen de laatste verse van Efeze 1. Waar staat, en ik doe het met opzet uit het hoofd, want het is een beetje een puzzel. Het kost tijd om het vers te lezen. Er staat namelijk, in mijn woorden, dat Christus de vervulling is van de gemeente en dat de gemeente de vervulling is van Christus. Want de gemeente, wat er letterlijk staat is dat de gemeente de vervulling is desgenen die alles in allen vervult. Maar lees het maar in het verband. Bestudeer het maar eens vannacht of zo. Hè. Er staat dat de gemeente het lichaam van Christus is en daarom de vervulling is van Christus, terwijl Christus de vervulling is van de gemeente. Samen zijn wij één. Eén lichaam. Met een heleboel leden en één hoofd. Dan wel andersom. Eén hoofd en een heleboel leden. Maar één geheel. Zodat de uitspraken over de Christus, in de zin van de opgewekte en verheerlijkte Christus, allen uitspraken zijn over de Christus, de Heer Jezus, inclusief de gemeente. Vandaar dat Johannes kon schrijven, wij weten dat als hij zal geopenbaard worden, wij hem gelijk zullen zijn. Kortom, als wij spreken over de wederkomst van Christus, spreken we over onze eigen wederkomst. En als dat zo is, zit er automatisch aan vast dat voordat hij wederkomt, wij eerst naar hem moeten gaan, anders kunnen we niet wederkomen. Heel eenvoudig. Dus een simpel, heel logisch argument voor de opname van de gemeente. En zelfs voor de opnamegemeente voor enige andere gebeurtenis in de toekomst. Wij zullen met hem verschijnen in heerlijkheid. Daarom zei ik ook, als in Zacharias staat dat hij zou komen op een ezel, dan kan dat moeilijk wat anders betekenen dan dat die ezel een beeld is van de gemeente. Nee, dat die profetie ook letterlijk een keer vervuld werd in het verleden, doet daar niks aan af. En dat is een ander thema wat we ook eens een week lang besproken hebben. Het verschijnsel dat al die profetieën over de gemeente eerst een of andere letterlijke geforceerde vervulling gekregen hebben in het verleden. Maar niettemin, het blijft zo dat de Heer op de ezel een uitbeelding is van de Christus die in de toekomst zal verschijnen aan Israël samen met zijn lichaam, namelijk de gemeente. En het losmaken van de ezel in de tijd, omdat de Heer het van nodig had, is niks anders dan een uitbeelding van de roeping van de gemeente. En weet u nog over die mannelijke ezel? Er stond bij, het was een jong van een ezelin. Daar heb je dus de mannelijke zoon van de vrouw. Precies hetzelfde verhaal. De gemeente als zoon van de vrouw, namelijk Israël. Maar daarvan losgemaakt. De gemeente als ezel waar nog nooit iemand op heeft gereden. Nooit ergens anders voor gebruikt geworden. Het is het absolute eigendom van Christus. Waarbij bovendien nog vastgesteld moest worden dat de ezelin vastgebonden stond en de jonge ezel stond er los naast, want die liep toch niet weg. Nooit gebonden geweest ook, en toch ontbonden. Dat is de gemeente toch? De gemeente is nooit gebonden geweest. Waaraan dan wel? Aan de wet? Dat kan niet, want toen bestond de gemeente nog niet. De gemeente ontstond pas na de volleinding van de wet, dus dat kan niet. Toch wordt de gemeente beschreven als bevrijd van, losgemaakt van de wet. Waardoor? Doordat de gemeente een zoon is van de vrouw die onder de wet was. En dus toch losgemaakt. Enzovoorts. Hè? Nou goed, ik ga er maar niet verder op in. Het moet zomaar duidelijk zijn. Hoe dan ook, terug naar Openbaring 12. Waar staat, haar kind zou verslonden worden door de draak, vers 4. Maar toen die mannelijke zoon gebaat werd, toen werd het kind weggerukt tot God en zijn troon. Het komt ook overeen met de uitspraak van de Heer. Punt 1. Ik zal mijn gemeente bouwen. En wat zei je toen nog meer? En de poorten der hel, het dodenrijk dus, zullen haar niet overweldigen. En dat betekent, punt 1, dat de Heer zijn gemeente zou bouwen. Dat is prettig, want dan hoeven wij het niet te doen. Dat alleen al zou een goede boodschap zijn voor de hele avond. He? Dus hoeven wij het niet te doen. De Heer zou zijn gemeente bouwen, zodat het ook niet onze gemeente is. En zodat wij er ook geen verantwoordelijkheid voor dragen. Nou, wij hebben het trouwens ook niet uitgevonden. De Heer zou zijn gemeente bouwen en hij geeft de belofte dat die gemeente niet zou uitsterven, niet uitgeroeid zou kunnen worden. De poorten der hel zullen haar niet overschaduwen of niet overweldigen. Concreet betekent het dat al die 2000 jaren door die gemeente zou blijven bestaan, in ieder geval ook gelovigen zou zijn op aarde in overeenstemming met de leer van het gelovige overblijfsel. Dat immers altijd ergens op aarde zou zijn. In de tweede plaats is het een overeenstemming met de gedachte dat allen die deel uitmaken van de gemeente al deel hebben aan de overwinning op de dood, zodat we tegelijkertijd de garantie hebben dat er ook inderdaad geen enkele gelovige van onze bedeling ooit de dood heeft gezien. Al waren hij ook gestorven, zei de Heer. Want de Heer zegt het zelf ook, hè? Je zal de dood niet zien. Hij zal leven, al waren hij ook gestorven. Dat betekent dat een gelovige uit onze bedeling inderdaad niet naar het dodenrijk gaat. Hij zal leven, hij houdt dus ook niet op te bestaan. Dat in verband met de zogeheten leer van de zielenslaap. Hij houdt dus ook niet op te bestaan, hij leeft immers. Hij bestaat niet alleen, hij leeft. Er is zelfs communicatie, gemeenschap dus, uiteraard met de Heer. Nou, daar gaat het om. En hier in dit verband van Openbaring 12 houdt het in dat die mannelijke zoon inderdaad niet door de tegenstander vernietigd kan worden, integendeel. En als die draak toch de vrije hand krijgt op aarde, wanneer hij namelijk op aarde geworpen wordt, dan nog krijgt hij die gemeente niet te pakken, omdat de aardse verschijning van de gemeente dan helemaal verdwenen is. Veranderd in een punt destijds en opgenomen, om het dan maar zo te zeggen, of weggerukt, de Heer tegemoet. In de lucht, let op de Heer tegemoet. Hij houdt de belofte in. Dat wij namelijk daarna met hem zullen geopenbaard worden in heerlijkheid. Dat is tegemoet, hè? Naar hem toe om daarna weder te keren. Naar hem toe om deel te hebben aan zijn wederkomst in heerlijkheid. Overigens, zonder onze hemelse positie te verliezen. Kan trouwens moeilijk anders. We zijn hier in het vlees van de oude mens en we hebben een hemelse positie. Wel, na de opstanding of na de opname hebben we nog steeds die hemelse positie, zullen weliswaar met hem geopenbaard worden in heerlijkheid, maar dat zal dan toch zeker niet zijn die gepaard gaan met het verliezen van een hemelse positie of zo. Die hemelse positie houden wij namelijk altijd, die wordt alleen maar sterker nadat wij ontbonden zijn van dit aardse lichaam. Paulus zei het trouwens ook, die zei ontbonden te worden en met Christus te zijn, leuk hè, dat hij niet zei, en naar Christus te gaan, of naar de hemel te gaan, maar zei gewoon ontbonden te worden en met Christus te zijn, want hij was al lang met Christus, hij zou het ook blijven, hij zou alleen ontbonden worden, en dan dus alleen nog maar met Christus zijn, bleef gewoon zo, en hij zegt, dat is mij verreweg het beste, want ontbonden worden wil zeggen, in dat verband althans, verlost worden van het lichaam, althans van dit aardse lichaam, het aardse lichaam afleggen. Ik zei het bijna verkeerd. Ontbonden te worden betekent in dat verband het afleggen van het aardse lichaam. Ik zal het meteen corrigeren, want de verlossing van ons lichaam is niet eens het afleggen van het aardse lichaam. De verlossing van ons lichaam wil zeggen dat we het andere, definitieve, verheerlijkte lichaam ontvangen. En dat is pas bij de wederkomst van Christus. Dat is de toekomende verlossing. Maar goed, dat allemaal even terzijde. Dan ga ik weer terug naar Openbaring 12. Daar staat, Zij baden mannelijke zoon, de gemeente dus. Weet u, heb ik u dat niet verteld van de week ook al een keer? Er waren twee discipelen, jawel, heb ik u verteld. De twee discipelen die de Heer volgden in Johannes 1. Die het woord, het licht, het leven volgden. Johannes de Doper zei, zie het lam Gods. En zij zeiden, dan gaan we daar achteraan. En ze werden dus met dat lam verenigd, zodat je maar weer ziet dat als later over het lam gesproken wordt, is dat inclusief de gemeente. Namelijk inclusief die twee die met hem meegingen, waarbij twee staat voor het eerst geboorterecht. Kortom, die twee zijn een beeld van de gemeente. En zij heten Andreas, namelijk mannelijk. Anthropos, Andreas, mannelijk. Daar heb je de mannelijke zoon. En niemand zeggen... Nou, alsjeblieft niemand zeggen, maar ik dacht dat de gemeente de bruid was, hè. Die vraag mag u wel stellen. Ik geef u het advies om dat niet in het openbaar te doen hier. Hè? Ja, want de gemeente is niet een bruid, maar is inderdaad een man. Een mannelijk lichaam. Het lichaam van de man, namelijk Christus. Daar gaat het om. En dat is dus deze mannelijke zoon. En wat er daarna staat, het kind werd weggerukt tot God en zijn troon. Waar komt het kind dus terecht? Op de troon, jawel. De gemeente, waar komt die dus terecht? Op de troon. Maar wie is er op de troon in het boek Openbaring? Het lam, altijd het lam. Daar gaat het maar om. Daar hebben wij deel aan dus. En dan gaat het verder met, en de vrouw, want vers 5 spreekt over hoe het gaat met die mannelijke zoon. Nou, die gaat naar de hemel, want de wet zegt immers, al wat de baarmoeder opent is mijn, spreekt de Heer. Dus hier heb je de vrouw, de baarmoeder wordt geopend, al wat, en er komt wat mannelijks uit. Al wat mannelijk is en de baarmoeder opent is mijn, spreekt de Heer. Dus wat doet de Heer? Haalt het omhoog. Dat geldt voor Christus zelf en dat geldt voor de gemeente in het algemeen. Bestemd voor de hemel. Zodat de vrouw dan alweer alleen achterblijft en van die vrouw staat, en dat gaat uiteraard dan over Israël. De vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had, haar van God bereid, opdat zij haar aldaar zouden voeden 1260 dagen. En daar zitten we midden in de gebeurtenissen die plaatsvinden na de opname van de gemeente. Maar het zal blijken dat wij daar wel degelijk nog steeds in betrokken zijn, maar daarover hebben wij het weer. Morgen vroeg. Ja. Genade en ook genade en waarheid is gekomen door dat woord dat vlees is geworden. En dat woord waarheid is een zelfstandig naamwoord, hoewel het hier een bijvoeglijke functie vervult. Maar niettemin is gekozen voor een zelfstandig naamwoord, omdat dat woord, die blijde boodschap, natuurlijk ook de waarheid is. Het is niet alleen dat genade gepredikt wordt, maar ook de volle waarheid Gods. En dus vol van genade en waarheid. De Heer Jezus Christus, de opgewekte uit de dood, droeg de heerlijkheid van zijn hemelse Vader. En daarmee was hij vol van genade en waarheid, zodat je moet vaststellen dat ook God zelf, de Vader dus van onze Heer Jezus Christus, vol is van genade en waarheid. En die heeft hij geopenbaard in zijn Zoon. Nou, dan heb ik nog iets wat ik uit het vers moet bespreken. Dat is namelijk de uitdrukking enig geborene, want daar bestaat zoveel misverstand over. Door omstandigheden heb ik laatst een verzameling geloofsbelijdenissen gelezen. Die werden steeds ingewikkelder naarmate de tijd verstreek. In de loop van de geschiedenis heb ik gezien. En ik heb tot mijn verbazing vastgesteld dat als er gesproken wordt over de enige geborene in verband met de Heer Jezus Christus, dan verstaat men daar toch kennelijk onder zijn geboorte uit Maria. Nou ja, kijkt u het maar eens na. Het is eigenlijk niet goed voor je als je die dingen leest. Dus u bent gewaarschuwd. Hè? Nee, je kunt beter de Bijbel lezen. Maar goed. Maar men verstaat daar kennelijk onder dat hij geboren werd uit Maria en dat hij zo de enige geboren zoon van God werd. En dat is een tamelijk noodlottig misverstand, omdat de uitdrukking enige geboren in verband met de Heer Jezus Christus helemaal niet slaat op zijn geboorte uit Maria, maar op het feit dat hij door God verwekt was. Dat God namelijk zijn Vader was. En dat heeft nog helemaal niks te maken met zijn incarnatie. Want er wordt ook over de Zoon van God gesproken zonder dat hij ooit mens werd. Ook zonder dat hij geboren werd uit Maria, was hij en is hij en zal hij zijn de Zoon van God. Staat ook trouwens verder in dit hoofdstuk, maar dat moet je wel heel nauwkeurig lezen, maar het staat er wel. Die term enig geboren zoon, die wordt namelijk van toepassing gebracht niet op zijn geboorte, maar op zijn wedergeboorte. Dat wil zeggen niet op zijn geboorte in Bethlehem, maar het wordt toegepast op zijn opstanding uit de dood. De gelegenheid namelijk waarbij hij als de Zoon van God bevestigd werd. En ook officieel als de Zoon van God werd aangesteld. Nou ja, dat is, ik neem u even mee naar Romeinen 1. Daar staat bijvoorbeeld zo'n uitdrukking. Bekende hopelijk. Romeinen 1 vers... daar gaat het over het evangelie. De blijde boodschap. Bazar. Over dat wat vlees werd. Volgens vers 1. En dan staat er over die Zoon van God in vers 3. Dat hij geworden is uit het zaad van David naar het vlees. Romeinen 1 vers 3.